Smoke, deel 2. Hotel Drakentand is een ijselijk deftig hotel. Twee huisknechten schieten toe om 's dags koffers aan te nemen. Ze staan wat beteuterd te kijken als ze zien dat hij niet meer dan een weekendtas bij zich heeft. Ze dragen hem samen naar boven, ieder een hengsel. De reglementen van het hotel schrijven namelijk voor dat 2 het laagste aantal huisknechten is dat een gast mag begeleiden. Bij belangrijke gasten kan dat oplopen tot 10. Er is voor Stag een suite gereserveerd, met tapijten waar je tot je enkels in wegzakt, een bed waar de hele ministerraad wel in zou kunnen slapen en een bad waarin je kunt leren zwemmen. Er staan gouden kandelabers, luxueuze fauteuils, er hangen damasten gordijnen, kostbare schilderijen en Stag voelt zich eens te meer erg ongelukkig. Misschien denkt hij aan Kim, dat zou best kunnen. Hij begint de draak aanzienlijk te haten en verzekert zichzelf nog eens dat het monster snel vernietigd moet worden. Dan plonst hij in het dons en slaapt 10 uur achter elkaar. De volgende morgen, nadat hij heeft ontbeten van een zilveren servies, zijn jas en zakdoek heeft besprenkeld met de in de badkamer aanwezige lavendel en eau de cologne, raapt hij al zijn moed bijeen en gaat de stinkende stad in. Hij probeert gesprekken aan te knopen met de mensen, maar omdat niemand langer dan hoogst noodzakelijk buitenshuis wil vertoeven, valt dat niet mee. Ten slotte lukt het hem een praatje te maken met een vuilnisman. Zie je die gele, vuile wolk daar, zegt de vuilnisman. Kijk, zelfs door de nevel heen kun je hem onderscheiden. Daar, in het zuiden. Daar zit de draak vandaag, kennelijk. Waarom is die gele wolk er? Zwavel, gele zwavel. Hij blaast voortdurend zwavel en zwavelverbindingen uit, zeggen ze. Ik heb het nooit zelf gezien, gelukkig. Want als zijn blik op je valt, krijg je schurft. Komt hij wel eens in de stad? Vraagt Stag. Haast nooit, gelukkig. Hij schijnt van het moeras te houden. Weet u hoe het gegaan is met kolonel Krachten? Oh ja, dat weet iedereen. De kolonel kwam hier met wel 1000 man. Ze hadden allemaal geweren en kanonnen bij zich. Op een morgen vertrokken ze vanaf het marktplein. We waren allemaal uitgelopen om het te zien. De soldaten werden gekust door de meisjes en kolonel Krachten kreeg een zoen van de vrouw van de burgemeester. Het was zijn laatste zoen. Die van iedereen trouwens, behalve van ene soldaat Braas en ene Vageren. Die kwamen s'avonds terug compleet overstuur. Ze zitten nu in het gekkenhuis. Ze vertelden dat ze als razende hadden geschoten op de draak. Dat hadden wij ook wel gehoord. Ze schoten de ene kop na de andere eraf, maar steeds groeiden die koppen weer aan. Intussen was het monster dichterbij gekropen en had grote golven geel vergif over ze uitgestort. Wie hij te pakken kreeg, vrat hij op. Overal om hen heen waren de gruwelijke, flitsende, gespleten tongen, zeiden Braas en Vageren. Hoe zij beiden ontsnapt waren, begrepen ze zelf niet. Braas had nog wel gezien hoe als een van de laatste kolonel Krachten vermalen werd door een kop die de 3 minuten eerder nog niet was geweest. Nee, de draak, daar kom je niet aan, besluit de vuilnisman zijn verhaal. Jasses, zegt Stag hardgrondig. Ach, je went eraan, meent de vuilnisman. Het ergste is wel de stank. Niemand kan die goed verdragen. Je gaat er vroeg van dood. Daarom wordt het beroep van vuilnisman zo goed betaald. Je moet er zoveel voor in de open lucht zijn, snap je? Ik hoor bij de best betaalde mensen in Smoke. Nou, ajus, ik moet opschieten. Hij kijkt op zijn gouden horloge en gaat bedrijvig verder de vergroomde vuilnisemmers te legen in de wagen. Stag zet zijn wandeling voort. Hij ziet hoe vochtige zwammen het pleisterwerk van de huizen bedreigen. Hij ontdekt dat de stadsparken vol zitten met padden en duizendpoten. Grauwe ratten met lange kale staarten zwemmen in de vijver en singels. Jasses, zegt hij nog eens. Hij gaat terug naar zijn hotel en bestelt een lunch. Wat voor wijn wenst meneer? Vraagt de ober, die eruit ziet alsof hij een 100 maal gedecoreerde admiraal is. Water, antwoordt Stag, waarschijnlijk uit reactie op al die deftigheid. Zei meneer, water? Schrikt de ober.
Ik zei water, bevestigt Stag. Hij ziet hoe de ober zich verwijdert en fluisterend een gesprek voert met een nog hogere admiraal uit het horecabedrijf. Dan verdwijnt hij in de keuken om korte tijd later terug te keren met een kan water, een fijne zeef en een kooktoestelletje. In Stags bijzijn zeeft hij het water zorgvuldig, toont Stag de in de zeef krioelende wormpjes, werpt een zuiveringstablet in het glas en brengt het water tenslotte aan het koken op het miniatuurfornuisje.
Meneer begrijpt wel dat ik slechts warm water kan aanbieden, zegt hij verontschuldigend. Ach, zegt Stag, zou het niet praktisch zijn om een ketel gezuiverd water te hebben klaarstaan? Het is meer dan 7 jaar geleden dat iemand hier een glas water heeft besteld, meneer. Ik begrijp het, zegt Stag met een blik op de zeef. Hij eet met lange tanden en brengt de middag weer slenterend in de stad door. Tegen de avond is hij een toonbeeld van zieligheid, eenzaamheid en verveling. Hij schrijft een lange brief aan Kim, omdat hij tot zijn ergernis toch niet kan laten om aan haar te denken. Het is belachelijk voor de toekomstige koning van Katoor, die met een belangrijke opdracht bezig is om de hele dag aan een meisje van 16 jaar te lopen denken. Maar ja, je zit er maar mee. Er zijn momenten dat ik aan je denk, schrijft hij. Het is hier namelijk zo naargeestig dat mijn gedachten nogal eens terugdwalen naar het heerlijke zonnige klimaat van Wapenveld. Tussen twee haakjes zou je aan je vader willen vragen of hij me 100 kilo salpeter en een paar zakken houtskool wil sturen. Dat is voldoende voorradig in de fabriek en je vader heeft gezegd dat ik hem alles mocht vragen wat ik nodig heb. Tot slot schrijft hij toch nog een paar lieve dingen die uitsluitend voor Kim bestemd zijn en waar wij dus niets mee te maken hebben. Hij gaat de brief posten en kruipt dan zijn bed in. Hij kan zich best voorstellen dat sommige mensen uren in bed liggen huilen van puur verdriet om de wereld en al het leed. Juist staat hij op het punt om dat ook maar eens te proberen als hij in een diepe, droomloze slaap valt. Slaap lekker. De volgende dag krijgt Stag een uitnodiging om een lezing te komen houden in de stadsgehoorzaal. Over de zon moet het gaan. Ofschoon hij nog nooit een lezing heeft gehoord, laat staan dat hij erin heeft uitgesproken, gaat hij toch maar. De hele zaal blikkert van de gouden dasspelten en diamanten oorbellen. De voorzitter heeft een ivoren hamertje waarmee hij de zaal heel gemakkelijk stil krijgt. Wij zijn zeer verheugd dat we de jeugdige, maar nu al beroemde Stag in ons midden hebben, zegt hij. Hij zal voor ons een voordracht houden over een hemellichaam dat we hier nooit zien, maar dat sommigen ons er wel eens hebben waargenomen tijdens een vakantiereis en dat we natuurlijk allemaal kennen uit de schoolboekjes. Stag is ermee opgegroeid en wij zijn benieuwd naar zijn ervaringen te horen. En wie weet, voegt hij er guitig aan toe, licht hij tijdens de discussie wel een tipje op van de sluier over wat hij met de draak van plan is. Gelach. Het woord is aan Stag. Moet ik nu over de zon gaan praten? Vraagt Stag. Dat is de bedoeling. Wel, we weten dat Stag niet leidt aan verlegenheid. Hij gaat achter de katheder staan en kijkt vrijmoedig de zaal in. Alle mensen zien er vaal uit, al hebben ze ook flink met cosmetica gewerkt. Dames en heren, neem me niet kwalijk, zegt Stag, maar u hebt allemaal een lijkkleur. Er is enig onrustig geschuifel. Dat komt door gebrek aan zon, gaat Stag verder. Als de zon op je huid schijnt, krijg je een gezonde kleur. Daarom hebben de Katorenen buitensmoke allemaal een gezonde kleur, behalve op hun achterwerk, want daar houden ze altijd een broekje overheen. Vroeger begreep ik nooit waarom dat was. En sinds ik hier ben, denk ik dat het is uit solidariteit met u. Als u de zon altijd moet missen, laten wij dan de zon tenminste een klein beetje missen. De mensen glimlachen. Stag gaat verder over de zon. Hij komt er helemaal in als hij denkt aan de gele lucht, aan de zwarte roetwolken, aan het muffe water, als hij ziet hoe de heren in de zaal hun vieze sigaren opsteken. Vol overgave spreekt hij over de bloemen die hun blaadjes onbevangen openen naar de zon, over de vlinders die duizendkleurig fladderen van bloem tot bloem, over zoemende hommels, de dansende muggen, de bedwelmende geur van de rozen, over de mensen die zich uitstrekken langs de waterkant en straaltjes zand tussen hun vingers laten glippen. Stag vertelt over de put die achter het huis van zijn oom Gervaas is. Daaruit kun je met een emmer aan een ketting water putten van 30 meter diepte. Heerlijk koud, schoon bronwater met een zuivere smaak. Hij spreekt over de dennenbossen waar de pittige geur van hars en dennenaalden je eetlust opwekken. Hij voert zijn luisteraars mee naar een beukenbos in de vroege ochtend. Door de nog laagstaande zon in parels veranderende druppeltjes die aan spinraggen zijn geregen, maken van het woud een reusachtige juwelierswinkel waarin alles gratis is. Hij beklimt in gedachten de zuidelijke helling van een bergwand en laat de mensen die aan zijn lippen hangen rusten op een zonnige plek op een uitstekende rotspunt. Zuchten de deftige dames, spannen de edelachtbare heren hun verslapte buikspieren? Komt er wat kleur van spanning en verlangen op die vale gezichten? Krijgt dit arbeidzame volkje heimwee naar niets doen en lummelen in de zon? Als Stag is uitgesproken, krijgt hij een warm applaus. Hij gaat weer zitten naast de voorzitter en fluistert ineens een beetje verlegen nu toch: is dit zo ongeveer wat men een lezing noemt? De voorzitter knikt. Een heel goeie zelfs, zegt hij. Dan gaan de mensen vragen stellen. Ze willen natuurlijk allemaal weten hoe Stag de draak denkt te verslaan. Hij antwoordt dat hij het nog niet weet. Dat kan ik me voorstellen, zegt een zeer dikke meneer. O, zucht een dame, als we hier eens die heerlijke zon hadden waarover je hebt gesproken. Heldere blauwe luchten, dennengeur. U zou er weinig aan hebben, mijn stag. U werkt immers altijd. Nou, dan gingen we maar wat minder werken. We zijn rijk genoeg. Steeds weer komen de mensen terug op hun draak die ze haten als niets ter wereld. Daarom is haat geel, zegt een meisje. Ze geven Stag allerlei raad. Hij knikt beleefd en luistert maar half. Hij zit aan iets te denken. U kunt iets voor me doen, zegt hij opeens. Ik heb dode vogels nodig. Als u een dode vogel vindt, wilt u die dan naar Hotel Drakentand brengen of laten brengen? Ah, zegt de meneer, je wilt de draak uithongeren. Je wilt alle dode vogels waar hij zo dol op schijnt te zijn voor zijn neus weghalen. Nou nee, zegt Stag, je kunt een draak vast niet uithongeren. Trouwens, als die honger kreeg, kwam hij wel een bezoekje aan de stad brengen en daar zitten we niet bepaald op te wachten. Nee, ik heb een ander vaag plannetje in mijn hoofd, maar ik wil me er nog niet over uitlaten. Het zal wel niks worden. En daarom, u moet er geen vogels voor doodslaan hoor, alleen als ze uit zichzelf zijn gestorven, wil ik ze graag hebben. De vogels gaan hier bij massa's dood, zegt de meneer bitter. Er zitten haast alleen raven, maar zelfs die ijzersterke jongens zijn aan het uitsterven. Het is tijd om te sluiten, zegt de voorzitter. U hebt hier 2 uur doorgebracht, dames en heren. Al was het ook goed besteden tijd, toch een ongelooflijke luxe. Hij bedankt Stag en beëindigt de vergadering. Iedereen gaat zijns weegs door in een hangend wagentje te stappen en er in een pikzwarte roetwolk vandoor te stuiven. Stag houdt zijn zakdoek tegen zijn neus en wandelt naar zijn hotel. Hij snakt ernaar om iets voor deze mensen te doen. En dat is een koninklijk gevoel.